Laten we het volgende tekst met elkaar lezen uit 1 Timotheus 4, vers 9 tot 16. 1 Timotheus 4. Daar staat het volgende. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is, onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan alle blijken dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen, zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Tot zover.
Ik denk dat voordat we met elkaar gaan beginnen, we zullen bidden. Liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En we danken ook voor de groep die in Maarn is. We danken u voor uw grote liefde en genade dat u ons geroepen heeft en ons bekendgemaakt heeft met dat fantastische evangelie dat u redder bent van alle mensen. Vader, de apostel schrijft erover dat dat een uitspraak is die alle verwelkoming waard is. En we danken u ervoor, Vader, dat dat ook zo is. Alhoewel niet iedereen erg verwelkomt dat u dat bent. Maar dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u alle dingen leidt naar uw wil en dat u roept en dat u in fase, in groepen uw uitwerking doet om in de voltooiing de redder te zijn van alle mensen. En dank u wel, Vader, dat alles wat u doet daar nu op gericht is. Ik wil u bidden om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, zodat we gaan verstaan wat uw woord tot ons te zeggen heeft, ook deze morgen. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, vers 9, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Verwelkoming waard, zou je kunnen zeggen. Ja, hierom getroost wij ons moeite en grote inspanning. Ja, staat eigenlijk, worden we gesmaad zelfs. We getroosten ons moeite en worden gesmaad, omdat wij onze hoop, onze verwachting gevestigd hebben op de levende God, die redder is van, niet voor, dat is die ook. Maar is het ook van alle mensen. In het bijzonder, inzonderheid van de gelovigen. Nou, dat is nogal wat. Dan verkondig je dat God redder is van alle mensen en dan word je gesmaad. Mensen schijnen dus moeite te hebben met het feit dat God de redder is. Nou, Ernst Jan heeft dat al een paar keer aangegeven in de liturgie. Dat niets van ons afhankelijk is, maar alles van God. Het is zijn vermogen. Oh, een boek over vermogen. En zijn vermogen, dan mag u gerust eens lezen, dat van Inge. Want dat is toch wel bijzonder. Daarin komt dit zeer sterk tot uitdrukking. God is het die alles uitwerkt naar de raad van zijn wil. En wij mogen daarin meegenomen worden, als gelovigen. We mogen zijn woorden verwelkomen. Dat hij onze redder is. En niet alleen maar van ons, maar uiteindelijk in de voltooiing van alle mensen. Nou, en dat was een probleem. Ze werden gesmaad. En met name was dat een probleem voor de jonge Timotheus. En ik heb hierover bij de jongelui gesproken zaterdag een week geleden. En ik dacht dat. En toen heb ik gezegd, dit is niet alleen maar voor jongeren. Dit gedeelte. Dit is voor volwassen gelovigen, dit is ook voor oudsten, waar ook in welke plaatselijke gemeente, het is voor alle gelovigen, is wat nu gezegd wordt, best belangrijk. Leer dit, staat er dan. Leer dit en daar komt het probleem. Dan komt de smaad, dan komt er... Ja, maar is iedereen dan zomaar gered? En waar doen wij dan ons best voor? Nou, dat is het grote probleem natuurlijk. Waar doen wij ons best voor? Nee, God heeft zijn best gedaan. Voor ons. Op Golgotha heeft hij alles gegeven wat belangrijk was. Wat voor hem het hoogste was. Zijn eigen zoon heeft hij voor ons overgegeven om redder te zijn van alle mensen. En wat lopen wij dan te mopperen van... Ja, als gelovig heb je zo ontzettend veel al voor op ongelovigen. Namelijk, we hebben een leven dat in tijdperken... In de eonen noemen we dat, in de tijdperken... dat we daar in verheerlijking mogen leven. En dat hebben ongelovigen niet. Maar dat God met hen een weg gaat... dat in de voltooiing ook zij daarbij zijn... Dat maakt de redding compleet. Dat maakt ook het offer. Compleet, wereldwijd, universumwijd. Want het geldt ook voor de machten en krachten te midden van de hemelingen die gericht worden daardoor. Laten we daar inderdaad een welkom voor dat woord geven. Beveel en leer dit. Nou ja, en dan gaat Paulus, omdat het nogal moeilijk is om die dingen door te geven, gaat hij tegen Timotheus praten van, kijk nou niet hoe jong je bent en kijk niet op jezelf, je bent nog jong en er zijn zoveel oudere gelovigen die een beetje minachtend op jouw jonge leeftijd neerkijken. Niks van aantrekken, God heeft jou geroepen, zoals God een ieder van ons geroepen heeft op zijn of op haar plaats. Laat niemand je verachten. Vanwege je jeugd, zegt hij dan. Maar hij zegt in vers 12. Word. Ik had wat voorbereid. Ja, daarna gaan. Er volgen nu namelijk 7 richtlijnen van de apostel Paulus. Word een voorbeeld voor gelovigen. En wat is nou een voorbeeld? Achter dat woord voorbeeld zit iets aardigs. Namelijk, er zit het woordje slaan in, of stampen, of hoe je het noemen moet. Maar dat heeft te maken met een stempel dat een indruk achterlaat. Wordt een stempel voor gelovigen. Een stempel, dat geeft altijd, ja het kan misschien slijten, maar normaal gesproken geeft het altijd hetzelfde weer. Nou, ik heb hier een stempeltje gemaakt van I love you. I love you. God heeft ons lief. Daarom heb ik dat maar gebruikt. Maar het geeft altijd hetzelfde weer. Nou, en nou zegt Paulus tegen die jonge Timotheus, word een voorbeeld, word een stempel. Niet de ene keer zus en de andere keer zo. Maar het woord is betrouwbaar. Jij bent betrouwbaar. Geef dat dan ook betrouwbaar door. In woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in reinheid. Nou, dat is nogal een hele serie. Word dus een voorbeeld. Maak een afdruk, maak een indruk op gelovigen. In woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in reinheid. Dat zijn een aantal zaken die we best ter harte mogen nemen. Laten we maar eens even bij het woordje woord beginnen. Word een voorbeeld voor gelovigen in woord. Wat heeft dat te betekenen? Nou, dat is het woordgebruik dat je hebt. Weet je, dat het gebruiken van straattaal enzovoort, dat brengt je op die plaatsen. Ook geestelijk brengt het je op de straat in plaats van... Op plaatsen ja, waar goede woorden gesproken worden. En ik wil niks van de straat zeggen hoor, maar de roep om meer blauw op straat is er niet voor niks. Want op de straat gebeuren juist de dingen die het daglicht vaak niet kunnen verdragen. Nou, gebruik dan ook die woorden niet, schuttingwoorden enzovoort. Het verlaagt je tot een niveau dat niet bij een gelovige past. Dat is punt 1. Maar het woord is ook Gods woord. We hebben wel eens gesprekken met andere gelovigen. kom gewoon voor. Ik hoorde dat vanmorgen nog toen ik even met iemand sprak. En dan ontspint zich een gesprek. En dan is het heel belangrijk dat je, wanneer je wat dieper op geloof ingaat, dat je niet je eigen gedachten gaat vertellen, maar weet wat er staat geschreven. En spreek de woorden van Gods woord uit. Want onze gedachten, die zijn vaak helemaal niks. Maar Gods gedachten, die zijn hoger dan onze gedachten. En laten we dan spreken uit het woord die Gods gedachten doorgeven. Een voorbeeld voor gelovigen in gedrag. Nou, dan heb ik een tekst uit Romeinen 6 even genomen. Want weet je niet dat voor wie je jezelf aanbiedt als een slaaf tot gehoorzaamheid, van hem ben je slaaf om te gehoorzamen. Nou, en dan komen er twee zaken. Gehoorzamen als slaaf van de zonde leidt tot de dood. Of gehoorzaam als slaaf van gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Nou, gelovig en niet gelovig. Een ongelovige, hoe verdrietig dat ook is, die hoort automatisch tot de eerste groep. Die is een slaaf van de zonde. En niet ieder mens is verslaafd, dat wil ik niet zeggen. Maar zijn meester is de zonde, omdat hij sterveling is. En omdat hij niet iets in zich heeft wat levend maakt, wat hem daaruit verlost. Terwijl gelovigen, hun meester is gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Nou, Filippenzen 1 zegt dat heel mooi. Wij zijn overgezet vanuit de duisternis, dat gebied van die slavernij en die gezindheid van de zonde, waar we niet aan kunnen ontsnappen uit onszelf. We zijn overgezet door God in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Daar staat duisternis tegenover liefde. Duisternis staat normaal gesproken tegenover licht. Maar het is meer dan licht. Het is liefde. Hij is het, ja, we zingen het wel eens, hij is het licht van mijn leven. Nou, wees dan dankbaar dat je dan overgezet bent van de straat, zal ik maar zeggen, en ongeloof tot het geloof en opgenomen ben in Gods liefde, in Gods gemeente. Nou, en dat bepaalt de indruk die je achterlaat. Wat voor stem, als jij het stempeltje neergezet hebt, wat staat er dan op? Ik hou van mezelf en ik doe alleen maar wat ik zelf fijn vind, of ik hou van jou, omdat Christus van mij houdt. En omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgegoten. Nou, we hebben dat woord al, in liefde. Wees een voorbeeld in liefde. Zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft en zichzelf overgeeft voor haar. Nou, dat is nou echt zo'n thema wat vandaag besproken wordt, of gisteren, in de marriage course. Ah, nou, zei Ernst Jan, dus iedereen die hier zit heeft een goed huwelijk. Dat zou een verkeerde gedachte kunnen opwekken dat zij die daar zitten dat niet zouden hebben. Nou, dat is natuurlijk niet waar, hè. Maar zij zijn dieper geïnteresseerd, zelfs ook in een goed huwelijk. Ze zijn dieper geïnteresseerd om daarmee om te gaan. Hoe ga je het gesprek met elkaar aan? Hoe breek je misschien wat muurtjes af die toch in de loop van de jaren kunnen groeien? Dus ja, als u muurtjes hebt, goed, ik zeg verder niks. Volgend jaar is er misschien weer een, hè? Hoef je hem niet te missen. Zoals Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. En in dat gedeelte gaat het juist ook over dat huwelijk. Hij heeft zichzelf overgegeven voor de uitgeroepen gemeente. En mannen, hebt u vrouw lief, staat er dan. Zoals Christus die uitgeroepen gemeente lief heeft. Dat betekent tot de dood erop volgt. Bewijs van spreken. Heb je vrouw lief. Het is niet aan ons om te zeggen van wat eronder staat. Vrouw, je moet aan mij onderdanig zijn of zo. Hè? Zo wordt het dan vaak gebracht. Nee, dat schrijft God aan de vrouwen. Onderschik, laat de vrouw zich onderschikken aan de man. Mannen, hebt uw vrouw lief. Nou, dat is geschreven aan de mannen. Dat is nogal wat. Zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. Dat is liefde die gaat tot het volkomene. Dat is liefde die zichzelf volkomen prijsgeeft. En dat is niet de eigen liefde die eerst je eigen belangen in de gaten houdt en dan denkt, oh ja, ik heb nog wat ruimte voor een ander. Nou, toe dan maar, want het mot. Waar heb je? Wees daar een voorbeeld in. Dat zegt Paulus tegen Timotheus, maar zegt het ook tegen ons. Wees een voorbeeld in liefde. Liefde is de ander de ruimte geven en niet verstikken met wat jij wil. Liefde is de ander de ruimte geven in het leven om zichzelf te kunnen ontwikkelen. En in een huwelijk is dat fantastisch. Als je elkaar de ruimte geeft en toch samen bent. Dan wordt je eigen leven als het ware verruimd met het leven van hem of haar die God naast je gezet heeft. En dan deel je met elkaar de vreugde dingen, ook van de ander. Nou, wees ook een voorbeeld in geloof. Want in genade zijn jullie geredden door geloof. Niet uit jullie zelf, maar precies wat Ernst-Jan er net zei. Het is uit God. God, het is niet ons geloof dat ons redt. Het is het geloof van onze Heer Jezus Christus. En God heeft hem als naderingsgeschenk gegeven, opdat wij in alle vrijmoedigheid tot God kunnen naderen. Het is Gods naderingsgeschenk, niet uitwerken. Geloof is een geschenk. Een echt geschenk van Gods liefde. Opdat niemand zich beroemen zal. Geloof, dat wordt ook genoemd in de wapenrusting in Efeze 6, als een lang schild. Geloof is dan een lang schild, dat is het geloof van onze Heer Jezus Christus. Daar mogen we achter schuilen, hè, als het ware. En al die vurige pijlen van de tegenstander, die komen er dan, en die worden door dat geloof worden afgeketst. Eén van de vurige pijlen, noemde Ernst-Jan, schuldgevoel. Het geloof ketst het af. Al onze schulden zijn betaald. We hoeven daar geen schuldgevoel van te hebben. Oh, ik was er toen niet bij. Och, dit en dat. En allerlei dingen kunnen daarbij een rol spelen. Als nou alles uit God is. En je hebt je uitgestrekt om dat te doen wat nodig is. En je bent er toch niet bij. Dan moet je toch niet jarenlang met schuldgevoelens rondlopen dat je er niet bij was of zo. Of dat je dat net niet gedaan hebt of daar net niet aan toe kwam. Twijfel, eigen werken, zien op jezelf. Nou, dat deed Petrus, die stapte overboord. Nou ja, naar de mensen gebruiken een grote suffert. Maar hij zag op de Heer, die over het water liep. En hij stapte overboord en liep ook over water. En toen dacht hij, wat is dat nou? En hij keek op zichzelf en hij zonk. En hij had een redder nodig om hem uit die golven op te tillen. En zo is het, wij hebben hem nodig als redder. Uit onszelf kunnen we onszelf niet redden. We mogen zien op God. Hij is, hebben we net gelezen, hij is redder van alle mensen. In het bijzonder van gelovigen, zoals we hier zitten. Daar is die een bijzondere redder. Hij redt ons dagelijks. Redt hij ons uit die gevoelens die we kunnen hebben. Uit die twijfel die we kunnen hebben. Oh, uit de zorgen die we hebben. Oh, hoe moet dat nou gaan? En mijn handen zijn tekort. Ja, nou gelukkig. Gods handen omvatten heel de wereld. Gods handen omvatten ieder mens, ook jouw zoon of jouw dochter, of je man of je vrouw. En het kan naar de mens gesproken zwaar zijn, maar God werkt die dingen uit naar zijn bedoeling. En hij geeft daar zin aan. En is dat niet in dit leven te zien, ik verzeker u, dan is het te zien straks, wanneer we Gods veelvuldige wijsheid bekend mogen maken, te midden van de hemelingen. Een voorbeeld in zuiverheid. Nou, er staat een tekstje. De zuiverheid die is tot Christus uit 2 Korinthe 11 vers 4. Daar gaat het over dat Paulus zegt tegen de Korintiërs. Want ik ben er een beetje bezorgd over. Dat net zoals de slang Eva verleidde in de hof. Dat jullie je laten verleiden door allerlei dingen van de tegenstander. En je weet, de tegenstander, dat heeft meestal te maken met ons denkvermogen, met geestelijke zaken, die hij in de war wil gooien, dat we wel onzeker worden, dat we gaan twijfelen, is het wel waar, dat we een beetje in de mist terechtkomen. Niks is zo fijn als troebelheid voor de tegenstander, dat we geen goed zicht meer hebben. Volgens mij is hij een van de beste politici, die doet het ook altijd een beetje troebelig. Dan lijkt het net, na de verkiezingen, dan heb je fijn gestemd op een of andere geweldige man die zo goed zei. Ja, maar het was zo troebel dat hij er alle kanten mee uit kan. En precies waarom jij op hem koos, dat doet hij niet. Maakt hij compromissen enzovoort. God stelt overheden aan en hij zet ze ook op tijd af. En niet alleen maar overheden, ook dienstbetoon in een gemeente doet hij ook op tijd. Aanstellen en afzetten. Daar hoeven we helemaal geen zorgen over te hebben. Hij doet die dingen, maar wat voor ons belangrijk is, dat we zuiver zijn. Dat we zuiver zijn, dat we oprecht zijn. Dat we een hart hebben zonder boosheid en zonder onoprechtheid. Als we elkaar aanzien, als we elkaar spreken, dat er geen dubbele bodem in ons spreken zit. Dat we een beetje vaag blijven en niet echt zeggen waar het op aankomt. Dat zuiver zijn, dat is niet voor de schijn zijn. En niet alleen maar de buitenkant, maar het mag van binnen ook zuiver zijn. Niet vermengd door allerlei leerlingen. Want dan wordt het ook troebel. Als je, zoals in de hof gebeurde, je laat verleiden door de tegenstander, dan is het gevolg dat je wegloopt bij God. Je wil hem, je durft hem niet meer te ontmoeten. Als je dingen doet van, overdag waarvan je weet, dat zou ik eigenlijk, dat is zo'n prachtig woordje eigenlijk. Eigenlijk betekent dan dat je het al aan het goed praten bent, wat je niet zou moeten doen. Dat zou ik eigenlijk niet moeten doen. En je doet het toch, moet je opletten. Als je s'avonds bidt, doe je dat binnen? Ja, hè? Nou, als je s'avonds bidt, dat je een beetje aarzelend bent. Dan denk je aan die dag en als het ernstig genoeg is of in je geweten knaagt. Nou, dan stel ik het maar een dagje uit. Na een nachtje slapen ben jij het vergeten. Of bijna vergeten. Nou ja, en dan kan het weer, weet je wel. Nou, stel niet uit. Kom er mee voor de dag bij God. Hij weet het al lang. Het is belangrijk dat jij het met hem doorpraat. En dat je hart weer zuiver wordt. En dat je ervan geleerd hebt, zodat je een volgende keer eerder zegt: God, wilt u mijn gedachten behoeden en bewaren in verzekerde bewaring in Christus Jezus? Ik wil dit niet. Gebruik zijn naam. Roep God aan. En hij zal je paden recht maken. Dan kan je zuiver zijn. Goed, je toeleggen, dat is... u denkt dat we klaar zijn. Nou, dat moet ook bijna wel. Nou, ik heb nog even. Leg je toe op. Lezen, troosten, vermanen en onderwijzen. Hij klinkt een beetje harder nou, hè? Is dat, Lezen, troosten of vermanen, dat is één woord. Onderwijzen. Leg je daarop toe. Er staat in 1 Timotheüs 3, voor dat woordje toeleggen, iets anders. Wees niet verslaafd aan wijn. Leg je niet toe op te veel wijn. He, dat betekent dat. Nou, misschien is dat ook wel een woord van niet echt verslaafd zijn, maar je toeleggen is er heel vaak mee bezig zijn. Met het lezen, vermanen of troosten en onderwijzen. Verslaafd zijn aan wijn, dat maakt je onbruikbaar. Verslaafd zijn aan Gods woord, maakt je heel bruikbaar, zal ik maar zeggen. En let op het genadegeschenk dat in je is, hè, staat er. Toeleggen op lezen, vermanen en leren, onachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is, staat er. Hè? Nou, de gave in u, dat genadegeschenk dat in je is. En dat is in iedere gelovige. Want het is, Efeze 1 vers 13 is heel duidelijk, dat wij hebben Gods geest in ons gekregen toen wij tot geloof kwamen. Nou ben ik tot geloof gekomen door Gods geest, hij maakte zich aan mij bekend. En natuurlijk, ik spartel er nogal tegen. Wat wil je? Dan mag ik dit niet meer en dan mag ik dat niet meer. Dus ik hield dat altijd een beetje op een afstand. Maar ja, op een gegeven moment kwam het toch. En al die dingen waarvan ik dacht, dat mag niet meer. Dat werd langzaam maar zeker werd niet minder belangrijk op de een of andere manier. Nou, ik was fanatiek hoor. Ongelooflijk voor Feyenoord en zo. Ik vind het nog steeds leuk om ernaar te kijken. Maar als er wat anders moet gebeuren, ja, dan, wat belangrijker is, dan ga je dat doen. Weet je, geloof maakt dat belangen veranderen. Dat dingen die vroeger zwaar wogen, nu niet meer zo zwaar wegen. Dat is precies hetzelfde als met liefde. He, wanneer dat verandert van liefde voor jezelf naar de ander liefhebben als jezelf, dan verandert de weegschaal, zal ik maar zeggen. Nou, dat genadegeschenk, bij Timotheus was dat in het verleden door profetenwoord en via handoplegging gekomen. Althans, zo zegt Paulus dat, zowel in 1 Timotheus hier als in 2 Timotheus. Maar het is een genadegeschenk dat in je is, dat geloof. Weet je wat ook een genadegeschenk is volgens Gods woord? De belofte van eonisch leven, van wat wij gebruikelijk zeggen eeuwig leven. Maar eonisch leven is voorafgaand aan eeuwig leven. Dus de tijdperken die nog komen, de heerlijkheid van de tijdperken die nog komen, dat kunnen tienduizenden jaren zijn, hè? 1000 jaar voor de periode van het duizendjarig rijk, de naam zegt het al. Maar daarna komt nog de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, dat kan wel 10, 15, 16.000 jaar zijn. En pas daarna is er de voltooiing van die tijdperken. En dan wordt het eeuwig. Dus het is eeuwig plus, zal ik maar zeggen. Hè? En zo is het ook met de niet-gelovigen die komen aan die afsluiting van die tijdperken. Haalt God ze erbij, want dan zal God zijn alles in allen. Dat genadegeschenk dat in ons is, dat is een belofte van eonisch leven. En het staat tegenover, Timotheus was wel eens een beetje bang. Moet ik eerlijk zeggen, daar kunnen we niet omheen. Een fijne, gelovige, jonge broeder wordt op pad gestuurd door Paulus. Moet naar de Thessalonicenzen toe om ze te bemoedigen. En soms dan zakt de moed hem in zijn schoenen. Het is net Petrus die zo naar zijn schoenen kijkt of zijn sandalen. Terwijl hij over het water loopt en denkt dat kan helemaal niet. En zo was Timotheus ook een beetje. Die keek op zichzelf. Een jong ventje. En dan waren de mensen die minachten hem een beetje om zijn jonge leeftijd. En de moed zinkt hem dan in de schoenen. Nou en dan is er dat genadegeschenk. Daar moet hij aan denken. Veronachtzaamd. Dat genadegeschenk niet. Gods geest is in je. En God heeft je niet gegeven een geest van vrees, maar een geest van kracht, van liefde en van gezond verstand. Daar gaan we straks nog even over hebben. Maar bij mij kwam het geloof niet door oplegging van handen, zelfs niet door een profetenwoord, althans, ik heb het niet gehoord. Het kan best zijn dat iemand ergens in Afrika een profetenwoord over me uitgesproken. Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik denk het niet. Bij mij kwam geloof gewoon door het horen. En bij u, bij de meesten van u ook, je hoorde ervan. Nou, fijn als er dan iemand een gesprekje met je aanknoopt. Weet u hoe ik dit evangelie hoorde van Paulus? Door mijn tweelingbroer, die zelf weggegaan is later. Dat is mogelijk, hè? Een gelovige jongen, hoor. Veel geloviger dan ik. En hij gelooft nog steeds. Echt, maar dit gelooft hij niet. Dat God redder is van alle mensen? Nee, je moet er toch wel wat voor doen. Je moet in ieder geval geloven. Ja. Kan ik nou tegen een ongelovige zeggen, je moet geloven? Dan zegt hij, ja, nou, ik zal mijn best doen, hoor. Dag. En hij denkt nooit meer aan je. Geloof is een geschenk van God. Denk nou niet dat jij het geloof over kan brengen. Als God ons als instrument, ieder op onze plaats, zou gebruiken om zijn woord te verkondigen. Nou, dat is fantastisch, want het is een levend woord. En wanneer hij bedoelt iemand te roepen door dat woord en jou als instrument gebruikt, nou, 9 van de 10 keer heb je dat niet eens in de gaten. Misschien wel 10 van de 10 keer niet. Laat hij maar roepen. Dan is het verzegeld. Vanaf het moment dat iemand tot geloof komt, is die verzegeld met het zegel van God. En dat blijft aan naar binnen in de dag van onze vrijkoping, dat we verheerlijkt zullen worden. Dat zegel is niet te verbreken. Ja, als wij iemand wat aanpraten, nou, binnen de kortste keren slaat er twijfel toe. Ja, zou het wel waar zijn wat hij zegt. Nou, we mogen een instrument zijn in zijn hand. Als er een deurtje open is, praat erover. Wanneer God je die vrijmoedigheid geeft. Maar trap de deuren niet open om te zeggen van je moet geloven. dat werkt gewoon niet. Denk goed na over deze dingen. Dat maakt je standvastig. Nou, bij nadenken, ik heb net al verteld, hè, dat God heeft ons gegeven een geest van kracht, van liefde en van gezond verstand. Nou, bij nadenken, als je dat met gezond verstand doet, hè, het verstand dat God je geeft en ook het inzicht dat God je geeft, hoe je over dingen nadenkt, dat maakt je standvastig. Nadenken, het woordje dat erachter zit, is zorg. Denk met zorg na over het evangelie, bijvoorbeeld. Denk daar met zorg over na. Het is al belangrijk dat je erover nadenkt. Nou, als je daar nou aan begint, om erover na te denken, doe het dan met zorg. Want dat maakt je standvastig. Dan ben je dat stempel, dat elke keer weer diezelfde afdruk achterlaat. De afdruk van God, als het goed is. Denk na met je gezonde verstand over wat je wel en niet wil. Weet je dat, dat voor jongeren, dat is zo moeilijk en ik weet niet. Ik ben zelf ook jong geweest, maar ik geloof dat de tijden nog veel en veel en veel moeilijker zijn. En de groepsdruk die er is om dingen te doen of dingen juist niet te doen, die is zo groot. En God heeft ook jongeren die erover nadenken een geest gegeven van kracht. Kracht om zelfs die groepsdruk te weerstaan. En weg te blijven van de dingen waarvan je zeker weet, daar moet ik niet zijn. Dat wil ik niet doen, want het is echt niet in overeenstemming met het evangelie. En als je die houding hebt, als jongere of als volwassen gelovige, dan red je jezelf uit hele moeilijke situaties. En aan het eind staat er dat je daardoor ook anderen kunt redden. Dat is heel bijzonder, hè? Goed nadenken, gezond verstand gebruiken dat je van God ontvangen hebt. Want het gezonde verstand maakt deel uit van de geest die God ons gegeven heeft. En leef erin, zodat je vooruit gaat. Nou, een heel typische zin die ik daar heb staan. Hoe je leeft is net zo belangrijk als het leven zelf. Namelijk hoe je leeft, dat bepaalt of je een zinloos of een zinvol leven leidt. En dat in relatie tot God. Een zinvol leven is een leven samen met de Heer. Een zinvol leven is zelfs, dan is het zelfs mogelijk dat God je inzet als een instrument in zijn hand. Hij gebruikt je in een gesprekje, in een, noem maar op, in een gebeurtenis, in je houding. Hoe sta je onder de dingen die jou overkomen? Dat is zo belangrijk, hè? Want die houding bepaalt wat er in je is. Waarom ik? Kan je zeggen. Nee, God, u heeft dit in mijn leven geplaatst. Geeft u me ook de kracht om daar als een gelovige de uitwerking van u te verwachten. Hoe moeilijk ook, hoe moeilijk ook. Kijk, wanneer je je leven leidt met, en dat gebeurt vaak, hè, dat is dan, dat noemen we een beetje zielsleven. Maar wanneer je leven bestaat met allemaal korte stukjes van impulsen. Hè, 5 per dag of 10 dingen waar je achteraan jaagt die dag. Na 20 jaar, dan denk je, ik ben helemaal niks veranderd. Ik heb een heleboel leuke herinneringen van vroeger en ik kan er helemaal niks mee. Ik heb er niks van geleerd. Terwijl een zinvol leven is een leven dat samen met de Heer is, dat parallel loopt aan jouw kennis over zijn bedoeling en zijn plan. En daarmee mag je je leven met hem leiden, samen aan zijn hand. Ik zou je zeggen, het leven met God is een avontuur. Hij weet de weg en wij komen op plaatsen waar we nog nooit geweest zijn. En nou, moet je s'ochtends zeggen, vader, waar breng je me vandaag nou weer heen? Ja, dat zal je werk zijn. En dat zal je misschien die chagrijnige collega zijn. Maar je weet niet wat er gebeurt als jouw lach en jouw positiviteit vanuit het geloof ineens op die afdeling doorbreekt. Dan kan er ineens zonnetje gaan schijnen. Hoe je leeft, dat is zo belangrijk. Ja, want je leven, ons echte leven, hè, ons geestelijk leven. Ons leven is verborgen met Christus in God. Maar dat leven dat we nu leiden, dat wordt straks niet weggewist. Dan zouden we, dit leven is, ja, alles wat we meemaken, alles wat we doen, alles wat we leren, wordt straks meegenomen. Anders zouden we als Adam zijn, onschuldig, zonder kennis van goed en kwaad. Nee, al de dingen die we nu meemaken, die worden meegenomen, omdat de zwarte achtergrond, ook in het huidige leven, en alle nare dingen die er kunnen gebeuren, ook fijne dingen, maar het stervend zijn, wat we nu hebben, dat wordt straks meegenomen om de heerlijkheid te beseffen van het niet meer stervend zijn, van heerlijkheid. Nou, we hebben nu een aanbetaling van Gods geest. Ik sprak er net even over met Lo. Hoe zou dat zijn, zei die. Nou, ik zeg, ik zal het je eens precies vertellen. We weten het niet. We weten het niet hoe heerlijk die heerlijkheid zal zijn. Maar we zullen gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van zijn zoon. We moeten af gaan ronden. Zie toe op de leer en op jezelf. Nou, zie toe. Dat betekent eigenlijk, er zit iets in van kleding. Zie toe, zie er goed uit, zal ik maar zeggen. Hè? Nou, kleding is heel belangrijk voor volwassenen, maar voor jongelui. Oh, nou, en vooral die merkjes moet je goed laten zien. Hè? Dat is heel belangrijk. Nou, hoe is je kleding? Nou, en dan geestelijk overzetten. Hè? Hoe is je kleding? Welk merkje, welk stempeltje staat er op je kleding? Ik ben van God. Hè? Staat dat erop? De oude mens, daar gaat het over. Dat is net alsof het kleding is die bij de wereld hoort. En bij, ja, toch een beetje in dat zinloze. Of van de nieuwe mens. En volg je met van harte. Ja, dus dat betekent, het zit diep in je. Het onderwijs, het model van het onderwijs wat Paulus geeft. Als we dat doen, dan trekken we de oude kleren uit. Die ten verderve gaat, die oude mens. En doen we de nieuwe kleren aan, die in gerechtigheid van God geschapen is. In overeenstemming. Dan zijn we ineens van binnen alle nieuwe schepping. We hoeven alleen nog maar te wachten op die buitenkant die God gaat geven als we hem tegemoet gaan in de lucht. Dan krijgen we een lichaam van heerlijkheid. Volhard in deze dingen. Want daardoor zal je zowel jezelf als anderen die jou horen redden. Volharden, nou dat wijst nou een beetje toch op moeite doen. En het komt je niet aanwaaien. Het gaat niet vanzelf. Volhard in deze dingen. Nou, dat zijn die zes dingen die we net een beetje behandeld hebben. Hè? Met geloof, liefde, zuiverheid, het lezen, het overdenken, erin leven, het woord van de waarheid vasthouden enzovoort. Volhard nou in dat lezen. Ik zei zaterdag een week geleden tegen de jongeren, ligt jouw Bijbel ook in het laadje? Dat is een hele oude studie van oma Cor. Hè? Nou, dan mogen de jongeren best eens naluisteren hoor. Ik denk dat het best leuk is om die beschikbaar te stellen, als dat nog niet het geval is. Maar het kwam erop neer dat, misschien op een enkeling na, dat ze niet gewend waren om hun Bijbeltje te pakken en eruit te lezen. En misschien is dat bij u ook het geval, ik weet het niet. Ik word er wel eens een beetje toe gedwongen. Als ik een preek hou, dan ga ik toch wel wat lezen en zo. Dus daar ben ik ook dankbaar voor dat ik het moet. Maar om het uit jezelf te doen, het is best moeilijk. En om het vol te houden, dat is ook moeilijk. Maar als je erin volhardt en als je dat stempel gaat dragen, dat voorbeeld bent, zoals Paulus dat aangeeft, dan red je niet alleen maar jezelf. En dat redden is dat uitredden uit al die twijfels en al die schuldgevoelens en nou noem maar op. Hè. Maar dan kan je ook voor een ander een instrument zijn in Gods hand tot zijn of haar redding. Ik zou zeggen, het kost moeite om die dingen echt met regelmaat te doen. Maar ik weet ook zeker, het is ook de moeite waard.